Dit is Waterstof, het hele verhaal. Een podcast van Waterstofnet. Het kennis- en samenwerkingsplatform op het gebied van waterstof in de Benelux. Mijn naam is Davine Jansen. In de vorige aflevering vertelde Anthony Wang ons alles over het European Hydrogen Backbone Initiatief. Een consortium dat bestaat uit meer dan 20 Europese gasnetwerkbeheerders die samenwerken om een pan-Europese infrastructuur voor waterstof te ontwikkelen. Vandaag zoomen we in op onze eigen regio. Hoe ver staan de ontwikkelingen in Nederland en België? Waar gaan de eerste pijpleidingen komen? En wat zijn de landelijke verschillen? Ik sprak met de Belgische en Nederlandse publieke gasnetwerkbeheerders, Fluxys en de GasUnie. Daarnaast zocht ik contact met de private partij Air Liquide, die al jaren een waterstofleidingennetwerk in beheer heeft, waarvan een groot deel in onze regio ligt. Maar daarover later meer. Eerst luisteren we naar Steven van Kakenbergen, programmamanager van het waterstof- en CO2-programma bij de Belgische nationale gasnetwerkbeheerder Fluxys. U bent een van de vele gasnetbeheerders in Europa die aangesloten zijn bij het hele Backbone-initiatief om in Europa een pijpleidingennetwerk voor waterstof te gaan neerleggen. En nu ben ik eigenlijk benieuwd, hoe zit dat in onze regio, in dit geval in België? Waar staan we? Wat zijn de concrete plannen?
Ja, dat klopt inderdaad. Fluxys is een van de partijen die deelneemt om een waterstofnetwerk uit te bouwen. En Fluxys neemt die rol op binnen België. En wij zijn recent, een jaar geleden ongeveer, gestart met een programma die zowel over waterstof als over CO2 gaat. Hè, omdat verschillende industrieën op verschillende manieren kunnen gaan decarboniseren. En daar is waterstof zeker en vast een belangrijk aspect in. En daartoe gaan wij dus ook voorstellen naar de markt om een waterstofnetwerk te bouwen in België.
En die plannen zijn uw voorstellen? Zitten daar al data aan? Weten we al wanneer er iets gaat openen?
Ja, dat wordt inderdaad iedere dag concreter en concreter. Hè. Afgelopen jaar zijn we eerst met een niet bindende en verkennend voorstel naar de markt gegaan. Hebben we ook de plannen opgevraagd van de grote industriële spelers. Iedereen kon daaraan deelnemen. En daar hebben we eigenlijk heel veel reactie gekregen van de industrie, van de Belgische industrie. En die hebben met ons eigenlijk hun plannen gedeeld. En op basis van die informatie zijn wij dan opnieuw onze plannen, onze infrastructuurvoorstellen gaan verfijnen. En recent, heel recent, in december 2021, hebben wij naar de markt een information memorandum gepubliceerd waarin we eigenlijk te kennen geven waar en hoe we die infrastructuur willen gaan bouwen. En daar kunnen de industriële klanten, de industriële spelers in België op intekenen. En op die manier kunnen we eigenlijk tot engagementen komen en kunnen we die infrastructuur ook effectief gaan bouwen. Dus dat is de planning voor de korte termijn.
En er zijn al industriële partijen die daar nu op inschrijven. Waar gaan de allereerste leidingen komen, denkt u?
Wel, we zijn natuurlijk vertrokken van enerzijds waar zit de uitstoot en anderzijds waar zit de industrie. Hè? Dikwijls is dat nogal op dezelfde plaats. En in België zijn er verschillende regio's die zich aftekenen, die eigenlijk een verzameling van industriële spelers weergeven. Hè? En typische gebieden daarvoor in Vlaanderen zijn de havengebieden. Hè? De havengebieden rond Gent, rond Antwerpen. En in Wallonië zien we die industriële activiteit meer in de valleien rond de Maas en de Sambre. Dus daar situeert die industriële activiteit zich meer in de regio Mons, Charleroi of rond Luik. En het is in die locaties, dus die havengebieden en rond de steden in Wallonië die ik daarnet aanstipte, dat die eerste infrastructuurvoorstellen richting de markt gelanceerd zijn.
Klopt dat dan dat, zoals dat in het Europese verhaal wordt gezegd, dat vanaf 2030 ongeveer zal ontwikkelen? Of hebben jullie daar al andere jaartallen opgeplakt?
Ja, ik denk zelfs dat de eerste ontwikkelingen sneller zullen zichtbaar zijn. Het klopt, zoals u aanhaalt, dat Europa een aantal doelstellingen gegeven heeft. Dus die doelstellingen zijn er om fors gaan te decarboniseren. En Europa heeft daarbij ook een waterstofstrategie gemaakt. En recent heeft ook de federale overheid in België ook een waterstofstrategie gepubliceerd voor die ontwikkeling van het open access waterstofnetwerk. En Fluxys wil eigenlijk invulling geven. Fluxys wil die strategie gaan realiseren en wil dat waterstofnetwerk gaan bouwen. En natuurlijk, als de industrie daar in 2030 de eerste vruchten wil van plukken, dan moet de infrastructuur altijd een beetje voorop komen. Hè. Niet eindeloos voorop, dat zouden te veel pre-investeringen zijn, maar een beetje voorop wel. Dus onze intentie is eigenlijk om tegen midden van de jaren 2025, die eerste infrastructuur in een open access modus operationeel te brengen in België.
En dan noemt u een term open access, daar wil ik zo meteen u nog wat over vragen, maar voordat ik dat doe, heb ik geleerd in het gesprek met Anthony Wang in de vorige aflevering, dat er in verschillende landen verschillende hoeveelheden pijpleidingen, aardgaspijpleidingen beschikbaar zijn. En soms dat die soms in parallel liggen, waardoor er makkelijker alvast overgeschakeld kan worden naar waterstof. En dat per land nogal verschilt. Kunt u me misschien vertellen hoe dat in België zit? Hoe ver die luxe reikt hier?
Ja. Dat is een gegeven dat ook zeker en vast in België waar is. Hè. Dus Fluxys gaat ook bij iedere ontwikkeling aftoetsen welke infrastructuur vanuit het huidige gasnetwerk kan vrijgemaakt worden om te herbestemmen voor ofwel CO2-transport. Hè, want we kijken naar de beide, naar CO2-transport of naar waterstoftransport. Nu, het is natuurlijk wel zo dat de industrie, dat de gemeenschap in het algemeen vandaag ook nog aardgas gebruikt. En dus die behoefte, hè, daar zijn ook contracten voor, die behoefte die is er nog steeds. Hè. En dus het is niet op dag één dat we van het ene naar het andere product gaan kunnen overschakelen. Dus naarmate we verder in de toekomst gaan, gaat die herbestemmingsmogelijkheden groeien. Maar ook in het begin zien we hier en daar wel al de eerste mogelijkheden tot herbestemming van bepaalde delen van het netwerk.
Omdat er dan minder vraag is naar aardgas al op bepaalde plekken? Of?
Wel, een mooi voorbeeld is eigenlijk de conversie van laag naar hoog calorisch gas. Hè, die eigenlijk ingegeven is door de afbouw van de productie van het laag calorisch gas in Noord-Nederland. En dat is een gegeven dat maakt dat bijvoorbeeld in de Antwerpse haven er vandaag zowel laag als hoog calorisch gas verdeeld wordt. En na die conversieprogramma's, die in België ook voorzien zijn om af te lopen in 2025, dus na die conversieprogramma's komt een van de beide infrastructuren beschikbaar. En die kunnen we bijvoorbeeld op die interessante plaatsen in de Antwerpse haven gaan inzetten voor dat toekomstig waterstofnetwerk of het toekomstig CO2-netwerk.
Oké, helder. En dan toch even terug naar die term die je eerder noemde, de open access backbone. Dat betekent in taal die iedereen kan begrijpen dat het pijpleidingennetwerk daar ligt en dat er dan iedereen zomaar waterstof in mag stoppen en uit mag pakken. Of hoe moet ik dat interpreteren?
Ja, klopt. De term open access is inderdaad een beetje jargon vanuit de energiesector, maar een open access infrastructuur wil inderdaad zeggen, zoals u het correct aangeeft, dat een infrastructuur door meerdere spelers kan gebruikt worden. Dus iedereen kan toegang krijgen tot die infrastructuur, kan bijvoorbeeld voor de verschillende partijen die waterstof gaan produceren, die kunnen hun geproduceerde waterstof injecteren op dat netwerk en andere partijen kunnen het eigenlijk gaan afnemen. En vergelijk het een beetje met het elektriciteitsnetwerk, waar ook verschillende leveranciers tot bij u of tot bij mij thuis elektriciteit brengen of gas. En daar kan u ook van leverancier switchen, terwijl dat toch uit dezelfde kabel of uit dezelfde buis komt. Dus dat is eigenlijk het principe van open access. En dat wensen wij ook, dat is een van onze kenmerken als neutrale operator, dat wensen wij ook invoegen te laten gaan voor dat waterstofnet. Zodanig dat eigenlijk de markt, de competitie En de ontwikkeling van die waterstofproductie en afname van die waterstofproductie, dat die ook eigenlijk in diezelfde geest kan opstarten.
Oké, en want ja, u bent gasnetbeheerder, dus in die zin faciliteert u alleen, een behoorlijke taak, maar alleen. Want u produceert geen waterstof en u neemt die ook niet af. U staat er wel voor in dat die waterstof die door uw pijpleidingen vloeit een bepaalde kwaliteit heeft en dat er niet bijvoorbeeld water bij zit of andere moleculen die misschien schade zouden kunnen aanrichten aan een eindgebruiker. Hoe zorgt u ervoor dat gewaarborgd wordt?
Ja, dat is natuurlijk een van de voorwaarden. Alvorens je kan aangesloten worden op zo'n infrastructuur, moet de producent er natuurlijk ten allen tijde kunnen aan voldoen om het geproduceerde waterstofgas binnen bepaalde specificaties, noemen we dat dan, binnen bepaalde kwaliteitseisen te brengen. Dat zijn voornamelijk kwaliteitseisen die handelen over de zuiverheid van het waterstofgas. Dus hoeveel procent waterstofgas en hoeveel procent andere componenten kunnen daar nog in zitten. En daarover worden afspraken gemaakt. Hè. En in het ideale scenario zijn die afspraken natuurlijk geharmoniseerd. Hè. Niet enkel in België zo, maar ook geharmoniseerd over Europa. Zodanig dat waterstofgas ook vlot kan verhandeld worden over de landsgrenzen heen. Dus dat is wel degelijk de bedoeling, dat alle producenten die zuiverheid moeten kunnen garanderen en dat daar ook een kwaliteitsmonitoring op zit om dat te waarborgen naar de klanten toe. Zoals ook vandaag in het gasnetwerk eigenlijk het geval is.
Dus dat gebeurt voordat iemand waterstof in het pijpleidingennetwerk stopt?
Ja, klopt, ja.
En
ja.
Dan zou het in principe voor alle toepassingen te gebruiken moeten kunnen zijn, die waterstof die daar doorvloeit?
Wel, dat is de bedoeling. Hè. Ook de afnemers weten dan binnen welke band van zuiverheid, binnen welke kwaliteitsspecificaties zij mogen verwachten dat waterstof bij hen zal geleverd worden. Dus als zij andere vereisten hebben, dan kunnen zij ook hun intern proces daarop aanpassen.
Duidelijk. Misschien tot slot nog. Wat ziet u als de grootste uitdagingen om dit te realiseren? Is dat het waarborgen van die kwaliteit of de timing goed doen met wat u eerder al noemde? In synchronie met de vraag voor methaan die nog bestaat? Of wat zijn er nog voor uitdagingen die...
Ja, een heel goede vraag en een terechte vraag. Ik denk dat de uitdaging voor het ontwikkelen van de waterstofnetwerken er eigenlijk in zit dat er veel trajecten in parallel moeten behandeld worden. Men schrijft nog een deel aan wetgeving, men schrijft nog een deel aan hoe dat de marktorganisatie er moet gaan uitzien, hoe kunnen we die binnen Europa ook het best gaan harmoniseren. Dus daar zit nog een heel stuk werk aan. En aan de andere kant is er ook op het technisch vlak natuurlijk nog heel veel nodig om eerst en vooral te identificeren van wie gaat produceren, waar gaat die produceren, vanaf wanneer, wie gaat beginnen afnemen. Dus die puzzel goed trachten te leggen en die behoeften op elkaar goed af te stemmen, daar zit eigenlijk de grootste uitdaging op. En eens dat die werf gestart is, eens dat die ontwikkeling van die netwerken gestart is, dat die eerste clusters effectief gaan gebouwd zijn, dan gaan we zien dat die netwerken ook stilaan gaan groeien. En stilaan dichter bij elkaar gaan komen en zo gaan evolueren naar eigenlijk het netwerk dat in een vorige aflevering werd besproken.
In België wordt er dus hard gewerkt aan het realiseren van een waterstofbackbone. Tijd om te kijken naar hoe het zit aan de noordzijde van de grens, in Nederland. Ik sprak met Eddy Lieklama A. Nijholt, programmamanager Hydrogen Backbone van de Nederlandse gasnetwerkbeheerder, de GasUnie. Ik begon het gesprek door hem te vragen wat we in Nederland van de waterstofbackbone mogen verwachten.
Nou, ik denk heel veel. Hè. Op dit moment is het zo dat vanuit onze regering, de economische zaken, heeft ons opdracht gegeven om de backbone te realiseren. Dus dat is een heel belangrijke. Ze hebben ook daarbij geld beschikbaar gesteld om dat te realiseren. En dat is ongeveer het helft van datgene wat we nodig hebben. Dus we hebben nu de kosten geraamd op 1,5 miljard. Dus dat is op zich een hele goede impuls om dit tot stand te brengen. En onlangs is er ook een brief van dezelfde ministerie naar de Tweede Kamer gestuurd om ook een duidelijkheid te verschaffen in de marktordening. Hoe we dat in de toekomst gaan inzetten. Dus er zijn gewoon echt heel belangrijke stappen om ons op gang te helpen met het ontwikkelen van de backbone. Maar goed, we zijn al bezig. Hè? Dus we zijn al bezig in Rotterdam. Werken we nu samen met het havenbedrijf om een leiding te leggen tussen de Maasvlakte en Pernis. Het materiaal, dus de pijp die we daarvoor nodig hebben, is in bestelling. Dus die stap is al genomen. In het noorden zijn we ook druk bezig met het ontsluiten van Eemshaven en Delfzijl. Dat is eigenlijk de volgende projecten die eraan zitten komen. En eigenlijk is het hele noordelijke stuk is een verbinding. Delfzijl, Eemshaven met Zuidwending, waar een opslagcaverne komt. En ook een grensovergang in de buurt van Emmen. Nou, daarnaast zijn we druk bezig. Dus we hebben wel expression of interest van in wezen gewoon vanuit alle industrieclusters. In Nederland hebben we 5 industrieclusters. Beginnen in Noordzeepoort, Zeeland. Port of Rotterdam, het Rijnmondsgebied. Port of Amsterdam, dus Noordzeekanaalgebied. Het noorden, Eemshaven, Delfzijl. En Gemmelot in Limburg in het zuiden. Dus van al die industriële gebieden hebben wij expression of interest. En we hebben nu ook in kaart gebracht hoe die gebieden met elkaar verbonden zou moeten worden in de toekomst. Dus we hebben ook beelden van hoeveel waterstof in de komende jaren tussen die verschillende gebieden gaat stromen. Nou, daar zijn we nu bezig om die plannen gewoon concreet te maken, waarbij we dus natuurlijk zoveel mogelijk bestaande leidingen gaan inzetten om de prijs, de kosten die we moeten maken en natuurlijk ook de overlast voor de omgeving. Hè. Dus als je een bestaande leiding kan gebruiken, hebben we dus ook geen of minder overlast voor de omgeving. Natuurlijk moet er wat aan de leidingen gebeuren, maar het is echt wel een het bespaart heel veel overlast voor de omgeving als we bestaande leidingen gebruiken.
En ik hoor dus dat die 5 industriële clusters, dat is waar het allemaal gaat beginnen. Tenminste, als ze dan dus interesse blijken te hebben uit die informatievraag.
Ja, dat klopt.
Hoe lang gaat het dan nog duren voordat de mensen daar iets van merken? Gaan de mensen die gewoon thuis een gasleiding hebben daar iets van merken überhaupt?
Ja, op den duur wel. Uiteraard beginnen we met de industrie, juist omdat daar de meeste CO2-uitstoot is. Hè, want uiteindelijk is dat de onderliggende doelstelling om de CO2-uitstoot te minimaliseren. Nou, de meeste CO2-uitstoot zit juist in die industriële gebieden. Daarom beginnen we daar ook. En we zijn in de gelukkige omstandigheden dat ons huidige aardgastransportnetwerk vooral gericht is op het verbinden van de industrieën. En daar liggen ook heel veel parallele leidingen. Dus dat maakt het voor ons makkelijker om de industriële gebieden te ontsluiten. Als je kijkt naar de bewoonde gebieden, daar heb je vaak meer met enkel leidingen te maken. He, dus je zult daar toch meer of eerder kijken naar een mengen. He, dus dat je dus gaat blenden, dus waterstof en aardgas gaat blenden, om het aan de bebouwde omgeving zeg maar te leveren. Maar goed, dat is nog niet zo ver gevorderd. Dat nu al gaat gebeuren.
Dat is nu nog niet aan de orde.
Nee, en ik denk ook een ander belangrijk aspect, wat vooral ook voor de mensen denk ik thuis van belang is, is natuurlijk de kostontwikkeling van waterstof. Hè. Want kijk, op dit moment is waterstof nog een redelijk duur goedje. Nou, wij verwachten dat die kosten van waterstof in de loop van de jaren natuurlijk naar beneden gaat, dat het echt concurrerend gaat worden voor andere alternatieven. Ook omdat andere alternatieven die meer CO2-uitstoot hebben belast zullen worden voor de CO2-uitstoot. Dus de kosten daarvan die zullen gaan stijgen. En dan wordt waterstof op de duur steeds interessanter. Nou, dat is juist ook het moment waarop het ook interessant is om ook bij de bewoners, bij de mensen, thuis te brengen.
Dus niemand hoeft zich zorgen te maken dat het gasfornuis over een tijdje ineens niet meer werkt, dat er ineens een ander gas uitkomt.
Nee. En uiteraard zal natuurlijk goed gekeken worden naar de mengverhoudingen, dus wat wel en wat niet kan. Want natuurlijk kun je niet zomaar een hele hoge percentage waterstof op een netwerk zetten waar apparatuur die daarop draaien er niet tegen kunnen. Nee, dus we moeten daar gewoon heel zorgvuldig handelen om dat proces, dat transitieproces, om dat goed te begeleiden.
Dus niet alleen voor het netwerk van de gasunie is het belangrijk om niet te hoge percentages waterstof te mengen, maar ook voor de eindgebruiker dat de apparatuur er inderdaad mee om kan gaan met een ander mengsel van gas.
Precies, hè? Maar goed, voor de industrieën zal het wel 100% om 100% waterstof gaan of in die buurt, hè, 98%, 99%, dat zijn de percentages waar we dan over praten. Maar de industrieën die zullen dus afzonderlijke aansluitpunten krijgen. En die industrieën zullen aangesloten worden op het moment dat ze dus ook die percentages kunnen verwerken in hun processen.
En dat loopt eigenlijk in parallel met die backbone.
Ja, ja, precies.
Dus er is en een pure waterstof backbone over een aantal jaren en een menging van waterstof in het bestaande aardgasnetwerk.
Ja, zoals ik al zei, hè, dus die verbindingen met name naar de regionale structuur. Hè, we noemen dat het regionaal transportnet. Dat is eigenlijk een koppeling van het hoofdtransport. En dus een hoofdtransportnetwerk.
De mensen een soort, thuis, zeg maar.
Ja, ja, je hebt dus een backbone die het hele land bedekt. En daarnaast heb je, het is net zoals een aderstelsel. Als je bijvoorbeeld naar een ader naar het spieren hebt, je hebt natuurlijk je aders, je slagaders. En die verspreidt de bloed in dunnere aders naar de spieren. Nou, juist bij die verbindingen naar de ader, de dunnere aders, daar krijg je dus dat je gaat mengen. Maar je gaat dus niet een pad, hoofdtransportnetwerk met een gemengd samenstelling verspreiden of transporteren. Tenminste, het zou kunnen, maar daar hebben we nu nog niet voor ogen.
Oké, en ik begrijp dus dat ook de prijsontwikkeling volgt. Dus dat mensen niet verplicht worden om ineens een dure waterstof te gaan gebruiken. Dat pas zal komen wanneer de prijs van waterstof dat ook toelaat.
Ja, ik denk dat heet marktontwikkeling. Hè? Dus het heeft ook te maken natuurlijk met vraag en aanbod. En ik verwacht dat die vraag juist echt gaat groeien op het moment dat er of de prijs voldoende laag is, of dat er voldoende subsidiemaatregelen zijn om elf van die extra kosten te drukken.
Ja, fijn dat u dat vanzelfsprekend lijkt te vinden. Ja. is één ding wat ik wilde vragen, maar kunt u daar misschien ook jaartallen op plakken? Wanneer gaat dan die pure backbone er komen en wanneer gaat dat bijmengen beginnen? Dan kunnen we dat ook misschien even vergelijken met hoe dat in België zich ontwikkelt.
Nou, dat is een beetje in een glazen bol kijken. Hè? Dus, maar goed, ik ga dat wel proberen. De backbone 1.0, zoals ik het dan noem. Hè? Dus dat de eerste netwerk er ligt die de bestaande industrieën met elkaar koppelt. Zal ergens tussen 2027 en 2030 gereed zijn. En ik verwacht dat eigenlijk als het gaat om de concurrerende positie van met name groene waterstof, dat in de loop van 2030, tussen 2033, misschien 2035, in die periode, dat het echt concurrerend zal zijn. En dus dat is ook een periode waar het wel ook interessant is. En dat zijn technologieën waar we nu aan het bekijken zijn, om naast het mengen van waterstof en aardgas ook te kunnen ontmengen. En dus je dus ook het waterstof kunt separeren uit een aardgasstroom. En ik denk dat gewoon wel heel belangrijke technologie wordt, die nu nog niet voldoende ver ontwikkeld is. En ik denk nog wel een jaar of 5, 6 nodig heeft om tot voldoende volwassenheid te komen. Dus ik denk dat die technologische ontwikkeling wel eigenlijk goed in lijn ligt met uiteindelijk als we gaan mengen in de distributienetwerken, dat je dus ook op bepaalde momenten in staat bent om ook te ontmengen. Om die transitie van aardgas naar waterstof goed te kunnen begeleiden.
En u noemde ook de mogelijkheid om bestaande pijpleidingen te hergebruiken. Dat schijnt per land nogal te verschillen in hoeverre die beschikbaar zijn. Hoe ver reikt die luxe in Nederland?
Heel ver. En dat heeft te maken met die parallel liggende leiding van ons. Wij hebben gewoon een eigenlijk heel veel kilometers pijpleiding. In Nederland ligt er zo'n 12 à 13.000 kilometer aan leidingen, waarvan ongeveer 6 à 7.000 kilometer hoge druknet. Nou, in een kleiner land zoals Nederland betekent dus dat ook eigenlijk logisch dat er ook heel veel leiding parallel liggen. Nou, en dat betekent dus ook dat we in staat zijn om juist die leidingen te separeren en juist vrij te maken voor waterstof.
Dat die vrijkomen, dat komt er dan door doordat we minder aardgas gaan gebruiken.
Klopt.
Maar ik kan toch niet anders dan ook vragen naar Groningen, naar de gaswinning daar. Heeft dat impact op hoe zich dat zal ontwikkelen, of daar nou wel of niet nog heel veel gaat gewonnen worden, op hoeveel beschikbaar is voor waterstof?
Dat is op zich een hele goede vraag, hè, want het leeft nu ook heel erg in vooral ook in het noorden, hè, eigenlijk in heel Nederland leeft ook die vraag. De doelstelling om Groningen af te bouwen is nog steeds het doel. Hè. Dus het is niet zo dat er nu besloten wordt om Groningen in leven te houden. Dat er nu wat gebrek aan vertrouwen is in dat proces, dat snap ik helemaal. Maar het is nog steeds echt de doelstelling dat Groningen echt gaat stoppen met de productie. En het afname van de productie en ook gebruik betekent uiteindelijk ook dat die leidingen die wij nodig hebben, en uiteraard houden we daar ook rekening mee in ons uitrolplan, zullen die leidingen ook beschikbaar zijn. Dus ik verwacht niet dat dit impact heeft op onze uitrolplan van het waterstofnetwerk. Die gaat gewoon zoals wij gepland hebben. En zoals ik al zei, hè, ergens tussen 2027 en 2030 zullen we die netwerk in Nederland gereed hebben. Hè. De eerste leidingen die worden gelegd in 2025, dat zijn wel nieuwe leidingen. Eigenlijk in eind 2024 zijn die al gereed. En in 2026 verwachten we dat we dan al bestaande leidingen in gebruik zullen nemen voor waterstoftransport.
Mooi. En dan de veiligheid. Ik begrijp dat u al best ver gevorderd bent. U heeft al pijpleidingen besteld zelfs. En waarschijnlijk de rest al heel goed geïnspecteerd. Maar hoe zit dat? U heeft natuurlijk heel veel ervaring met het transporteren van gas, maar het is wel een ander gas.
Ja, maar zo groot verschil is het niet. Het is natuurlijk wel, het is een veel brandbaarder gas. Dus explosieveiligheid is echt wel een issue. Daar hebben natuurlijk onze experts hebben naar gekeken. We zijn ook druk in gesprek, ook met RIVM, over de veiligheidscontouren. Dus hoe zit het nu met de veiligheidscontouren van een aardgasleiding in vergelijking met een waterstofleiding?
En wat bedoelt u met de contouren daarvan, voor mensen die daar niet helemaal in zitten?
Nou, als het dus iets misgaat, hè, dus welk gebied wordt door zo'n rupture of hè, als aardgas of waterstof lekt, hoe groot is het gebied wat je dan eigenlijk veilig moet stellen? Hè? Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Dus als je een probleem hebt met een hoge druk transportleiding, hè, dus met waterstof zal het niet anders zijn als met aardgas, moet je dus ook maatregelen nemen om een bepaalde gebied waar het gebeurd is, om dat veilig te stellen. Nou, dat heeft te maken met risicocontouren, om die goed in kaart te brengen. Nou, die risicocontouren, zoals we nu in kaart aan het brengen zijn, die komen overeen met die van aardgas. En dus we zien daar geen verschillen. Het is wel zo dat in eerste instantie het aardgas of het waterstofnetwerk, die zal op een ander druk bediend worden dan het aardgasnetwerk. En dus het aardgasnetwerk die wat bedreven nu op een druk van 66 bar. En het waterstofnetwerk met een druk van 50 bar, maximaal.
Oké, dus u noemt de brandbaarheid als verschil?
Ja.
Maar dat heeft geen effect op het, in ieder geval niet op het gebied dat veiliggesteld moet worden. Heeft dat wel effect op andere risico's?
Nee, die gebiedsbepaling wordt met name bepaald door ook de kans dat er iets misgaat. Hè. Dus is het ook kijken van oké, die leidingen zoals we nu liggen, hoeveel gronddekking hebben die leidingen, dus hoe veilig liggen die? Dat zijn heel belangrijke aspecten die meespelen. Hè. Dus wat is de kans dat er iets misgaat, is gewoon echt een heel belangrijk aspect in die veilig bepalen van hoe veilig een leiding is.
Dus als zo'n contour hetzelfde is als bij aardgas, dan is daar alles in meegenomen en dan is dat risico gewoon hetzelfde.
Ja, precies.
Oké. Okay. Ja, ja. En wat ik ook wel eens als vraag krijg, waterstof heeft geen geur. Hoe wordt daarmee omgegaan? Als het dan lekt, dan hoe wordt dat dan opgemerkt?
Nou, het grappige is, aardgas heeft ook geen geur.
Ja.
Ja, dus in onze hoofdtransportleidingen hebben we ook nog geen geur toegevoegd aan ons aardgas. Dus voor het waterstof is dat in principe ook niet nodig. Ja, dus op het moment dat je naar de distributie hier gaat, hè, dus als je echt naar het bewoonde gebied gaat, want daar voegen wij het geurtje toe aan het aardgas, dan zullen we dat ook doen met waterstof. Maar dat moet nog ontwikkeld worden. Maar daar heb ik wel onlangs iets gehoord dat ze daar wel stappen in maken.
En dat dus, ligt nog verder vooruit.
Precies, dus ze hebben nog tijd voor om dat verder te ontwikkelen. Maar dat zal niet anders zijn dan met aardgas.
Ook in Nederland zit men dus bepaald niet stil. Maar terwijl de publieke gasnetwerkbeheerders hard werken aan het realiseren van hun eerste leidingen, zijn er private partijen die al tientallen jaren waterstofpijpleidingen opereren in Noordwest-Europa. Het grootste deel van dit netwerk wordt geopereerd door het bedrijf Air Liquide. Hun netwerk is bijna 1200 kilometer lang en strekt zich uit over Noord-Frankrijk, België en Zeeland-Rotterdam. Met name in België ligt een groot deel, zo'n 613 kilometer. Dat zo'n netwerk hier ligt, is uniek in Europa. Maar ook wereldwijd zijn er maar enkele van dat soort netwerken. Ik besloot contact te zoeken met Air Liquide en sprak met Diederik Luiten, vice-president Hydrogen voor Noordwest-Europa. Ik vroeg hem hoe het komt dat met name België al zoveel jaren zo'n uitgebreid waterstofnetwerk heeft.
Ja, dat komt eigenlijk vanwege het feit dat wij al heel lang in de waterstofmarkt actief zijn. Dus we zijn meer dan 40 jaar waterstofleverancier en ook een hele grote speler in de wereldmarkt. En hebben eigenlijk vanuit onze techniekontwikkeling om die waterstof te kunnen produceren, ook successief steeds meer bedrijven kunnen verbinden aan die grote productieunits. En je kunt het alleen op een rendabele manier doen, op het moment dat je de kosten voor transport onder controle houdt. En vandaar dat wij zijn begonnen al vele tientallen jaren geleden met het uitrollen van een waterstofnetwerk. En dat verbindt een aantal grote energie-intensieve zones aan elkaar. En met name de havengebieden zijn van die grote energiebassins, waarbij er heel veel bedrijven zitten. En daar waar ook havens zijn, zitten ook veel raffinaderijen. En die hebben met name waterstof nodig voor de ontzwaveling van hun brandstoffen. En daarnaast hebben we ook de glasproductie, die we ook leveren met waterstof. En die hebben zich vaak ook gepositioneerd dicht tegen onze pijpleiding aan. Of als dat niet via de pijpleiding kan, dan brengen we dat op een andere manier met tube trailers of in liquid naar die klanten toe. Maar de reden dat we hier dat netwerk hebben is vanwege de grote intensiteit aan industrie rondom die grote havenbassins heen. En daarnaast een tweede zaak, het hele staalbekken in Zuid-België. Ja, waarbij er in Mons en Charleroi van oudsher heel veel staalindustrie zit, die ook waterstof nodig hebben gehad. Vandaar dat we dat hebben uitgerold naar die plekken toe. Maar het heeft alles te maken met het zo efficiënt mogelijk kunnen leveren van die moleculen aan de industrie. En dat is waarom dit net zo gegroeid is eigenlijk. En we de manier hebben gevonden om dat op een efficiënte wijze te doen.
Dus eigenlijk wat heel veel gasnetbeheerders nu zien als toekomstige energiedrager, dat waterstof daar belangrijk gaat worden, dat heeft Air Liquide al langer gehad voor het waterstofmolecuul, maar dan meer voor de industrie, als ik het goed begrijp.
Dat is helemaal juist, ja.
Dus is het dan ook zo dat eigenlijk vooral grijze waterstof is, of is daar ook blauwe bij of groene die daar doorheen stroomt?
Nou, we hebben een mix aan kleuren op dat netwerk. Het is hetzelfde als dat er groene energie wordt geleverd op de elektriciteitsnet en grijze energie. Hebben wij dat ook. Dus we hebben een aantal plants die op dit moment grijze waterstof produceren. Die gaat op datzelfde netwerk. Die plants die gaan we in de toekomst omvormen. En daar zijn we volop mee bezig met twee grote projecten. Dat heet Portos en Antwerp at Sea. En het doel daarvan is dat we zoveel mogelijk gaan verblauwen en de CO2 die er ontstaat bij het produceren van die waterstof, om die af te vangen. Dus dat is een deel van de feed op diezelfde pijpleiding. We zijn bezig met de grote upscaling van groene waterstof. Daarvoor hebben we een aantal projecten lopen. Eén daarvan is Alligator. Dat zal hopelijk gaan plaatsvinden in Terneuzen. En een ander project is Curtiel. Eventueel gaat plaatsvinden vanuit de Maasvlakte in Rotterdam. Maar het doel is uiteindelijk om dat netwerk, wat voor het grootste deel nu grijze waterstof is, te gaan verblauwen in een grote stap. En dat wordt een stap waarbij we enorm, zeg maar, gaan naar wat we noemen low carbon waterstof is. Om vanuit die stap vervolgens te gaan vergroenen. En we hebben onze commitment om dat in een versneld tempo te gaan doen. Vandaar ook de grote investeringen die we voor ons hebben.
Dus in dat opzicht waren jullie wel er heel vroeg bij, maar jullie gaan toch ook wel met de tijd mee. In de zin van dat het nu als duurzame energiedrager wordt gezien. En niet meer puur als grondstof in de industrie dan.
Precies.
Ja. En die unieke positie waar België en Nederland toch dan vanuit starten. Wat gaat dat betekenen nu ook de gasnetbeheerders, of de fossiel gasnetbeheerders, Fluxys, GasUnie, ook een netwerk gaan ontwikkelen, of in ieder geval een backbone? Hoe gaat zich dat onderling ontwikkelen?
Nou, ik denk dat we daarin op termijn goed moeten gaan samenwerken en de toegevoegde waarde moeten gaan vinden. De initiatieven van Fluxys en de GasUnie zijn van een veel grotere orde nog dan dat wij hebben binnen Air Liquide. Ook qua diameters, qua volumes die over die pijp moeten. Want uiteindelijk moeten we heel veel gaan decarboniseren. En daarvoor heb je ook een hernieuwde infrastructuur nodig. Nou, daar liggen voor ons ook weer kansen. Je kunt daar eventueel slim aan koppelen of ontkoppelen. Moeten we kijken hoe dat allemaal in de toekomst zich gaat ontwikkelen. Ik denk wat belangrijk is ook, en dat is met name naar onze eigen afnemers toe, is dat kwaliteit heel erg belangrijk is van het product. Je moet zien wat is de eindmarkt en hoe ga je die waterstof inzetten. Waterstof, we praten allemaal over waterstof, maar waterstof kent verschillende soorten van waterstofkwaliteit. En bijvoorbeeld de mobiliteitsmarkt, als we praten over waterstofvoertuigen, personenauto's of trucks, waar we graag waterstof in zouden willen vertanken. Nou, dat heeft wel een hele speciale kwaliteit aan waterstof nodig om geen zeg maar negatieve impact te hebben op de fuelcel, of de brandstofcel die zit in zo'n voertuig. En dat betekent dat heel belangrijk is om ook in oogschouw te nemen. En op het moment dat je zeg maar bestaande gasleidingen gaat omzetten naar waterstof, en dan zou je daar nog steeds methaanslip in kunnen hebben. Je krijgt er andere producten bij. En je hebt op het moment dat het een open backbone wordt, dan heb je niet altijd daar de volledige kwaliteitscontrole over. En er zijn heel veel processen, ook in de chemie, die zijn heel gevoelig voor de specificatie van waterstof die wordt aangeleverd. En vandaar dat we ook denken dat met name private pijplijnen, zoals deze dan is en is gegroeid vanuit het verleden, altijd nog een heel belangrijke rol hebben in de toekomst.
Dus het is niet een ambitie of een te verwachten patroon dat Air Liquide op een gegeven moment ook een open access backbone zal of zich daarbij zal aansluiten. Het is echt twee aparte dingen die blijven bestaan.
Nou, ik denk dat wij zijn daar zelf hard over aan het nadenken hoe je aan de ene kant de industrie kunt helpen en de wereld kunt helpen met zeg maar het decarbonisatieproces. Hè. Aan de andere kant ook het onze eigen verplichting die we hebben naar onze eigen afnemers toe, ook over langere termijn, om die zo goed mogelijk te kunnen waarmaken. En daar moet je keuzes in maken om te zeggen, nou, stel je daarin het netwerk wat meer open of niet. Daar zijn wij intern ons met werkgroepen over aan het beraden. Maar het is niet zo dat wij een open backbone structuur zien als een bedreiging. Ik denk dat we dat op termijn moeten zien als een verrijking, om daarmee veel grootschaliger nog waterstof te kunnen produceren. En dat is onze ambitie.
Want uiteindelijk faciliteren jullie dan allebei dezelfde markt en kan die alleen maar aansterken.
Absoluut.
Dit was een aflevering van Waterstof, het hele verhaal. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.